Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Remco Pasveer zit in november in Qatar. Het Huis van Oranje, de 6-seconden regel voor keepers en 4 ton voor een wereldtitel. Dit is de AD Voetbal Podcast van 27 september. Tegenover mij Sjoerd Bossou. Sjoerd, voordat we zo meteen gaan praten over al die randzaken en hoofdzaken natuurlijk. Even beginnen met het historisch feitje van de dag.
Nou graag, maak me gek Etienne.
Het historisch feitje.
It's excellent, to be honest. You know, I think for every player and for myself to work in here as well, it's good. You know, I appreciate that very much. And I think if you look at modern football nowadays, that all the teams need these facilities as well, which is very positive. After that, of course, going on the pitch and have the training sessions with the players, which was very good as well.
Komen we straks op terug. Ik wil graag beginnen met het feit dat Remco Pasveer naar het WK mag. Had Remco Pasveer daar, laten we zeggen, maart of januari van dit jaar over nagedacht dat hij in Qatar zou zitten aan het einde van het jaar?
Ik vind dat het verhaal eigenlijk nog wel een beetje wordt onderschat. Het ging natuurlijk redelijk veel over Pasveer, logisch. Ja. Hij zit bij het Nederlands elftal. Als je een beetje uitzoomt, is het natuurlijk het meest krankzinnige voetbalverhaal van het jaar. Ja. Remco Pasveer, keeper van Heracles, denk ik dan altijd. Vroeger was zijn vader Eddy zijn keeperstrainer bij Heracles, wat ik echt fantastisch vond, omdat meer amateurvoetbal kan bijna niet. Nee. Dat je vader je keeperstrainer is. Dus dat is prachtig. En nu staat hij opeens in Nederland zelf al. Ja, het is. Kijk, en er zit iets. Er kleeft iets aan hem. Dat alles verandert in goud. Wat Remco Pasveer aanraakt. Het lijkt soms ook wel alsof hij. Alsof hij helemaal niet hoeft te duiken.
Alsof de bal altijd op hem afkomt.
Als een soort magneet. Ja. Belandt de bal in zijn handen. En die raapt hij dan heel rustig op. En dan wordt iedereen zen, want hij straalt een enorme rust uit. Kan niet anders zeggen, ook in het stadion. Denk je toch steeds van, ja, die plukt die bal wel.
Ja, maar dat is ook iets van de laatste jaren, toch? Want hij is reservedoelman bij PSV geweest. En zocht weer een beetje zijn plek waar hij weer kon gaan keepen en dat soort dingen. Maar het is nooit echt gezegd dat iedereen dacht, nou Remco Pasveer moeten we vastleggen.
Nee, maar hij is nergens een slechte keeper geweest. Nee. Hè? Hij heeft eigenlijk altijd wel heel degelijk gespeeld. En was altijd wel betrouwbaar. En misschien hebben we hem een beetje onderschat. En hebben we gedacht, nou ja, Remco Pasveer en zijn vader Eddy, het zal allemaal wel, dat is niveau Heracles Vitesse. En dan blijkt dat de verschillen tussen keepers, als je maar weinig fouten maakt, zijn die verschillen helemaal niet zo heel groot.
Nee.
En dan kan je door een wonderlijke speling van het lot opeens omhoog vallen tot de keeper van Nederland zelf al.
Maar jij zegt net, hij straalt een bepaalde rust uit. Zou je kunnen zeggen dat de manier, zijn ervaring, zijn manier van rust uitstralen, dat ook geholpen heeft in het feit dat Oranje 2 keer de 0 heeft gehouden? Of is dat te ver gezocht? Tegen Polen en België. Nou,
hij heeft geen ballen gepakt waar je stijl van achterover slaat. Ook die redding op Onana, daar zijn Van Gaal terecht van. Dat was een heerlijke hoogte voor een keeper. Was een spectaculaire redding, maar die pakt eigenlijk iedere keeper op dat niveau wel. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat hij nou ja, het verschil heeft gemaakt. Maar hij was wel prettig om naar te kijken. En ja, ook voor zijn verdedigers prettig.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Verdedigers kunnen toch ook een bepaald gevoel hebben bij een bepaalde keeper als die achter hun staat. Dat ze weten, oké, die staat daar, prima.
Zeker. En dat gevoel kreeg je er zeker bij. Is trouwens andersom ook zo, hè. Als jij met deze verdediging mag spelen als keeper, dan is dat ook wel heel prettig. Want je weet ook dat als je een keer niet komt, en dat had hij ook tegen België 1 of 2 keer.
Dat hij uit zijn goal moest komen eigenlijk om de bal te pakken en dat die bal al werd weggekopt.
Precies. Ja. En dan staat er altijd nog Virgil van Dijk en die kopt die bal dan ook nog wel weg. Dus dat is ook wel heel, dat werkt 2 kanten op. Dat is heel prettig. En dat maakt het keepersprobleem ook wel iets kleiner. Hè? We hebben het heel veel over de keepers.
Ja.
En terecht misschien ook wel. Maar er staat natuurlijk best wel een hele betrouwbare verdediging. Die krijgt weinig kansen tegen die laatste 2 wedstrijden. En dan is het ook wel heel lekker keepen.
Ja. Is het zo dat Cody Gakpo zich op 10 in de basis heeft gespeeld bij Oranje?
Dat lijkt me wat snel. Maar hij kan wel een ideale 12e man worden op het toernooi. En dat betekent dat je tegen pakkenweg Ecuador, dat je een keer in de basis staat op 10. En tegen een wat sterkere tegenstander dat je misschien als invaller wordt gebruikt als tweede spits. Dus hij heeft het wel goed gedaan, dat zeker. Maar een uitgesproken basisspeler. Kijk, die nummer 10 positie, daar gaat en sowieso de bezetting van het middenveld. Ik verwacht dat Van Gaal een beetje per wedstrijd gaat kijken. Kijk, Frenkie de Jong is onomstreden als hij fit is. Mm-hmm. Die andere 2 ligt er een beetje aan hoe je het precies wil neerzetten. Kijk, Berghuis lijkt mij de favoriet om in ieder geval 1 van die 2 posities te bespelen. En de 3e is echt nog wel open.
Ligt eraan of je daar een voetballer hebt die gevolgd moet worden. Dan kan je de Roon er neerzetten, verdedigend. Je kan daar aanvallend gaan denken met Gakpo. Je kan er met Klaassen denken als je iemand wil hebben die veel loopvermogen heeft.
Ja, en Koopmeiners heb je dan ook nog.
Ja, Koopmeiners heb je ook nog.
Voor die 3e middenveldpositie zijn er eigenlijk 3 of 4 opties. heb je nog Telen natuurlijk. Dus dat is wel, wel ook wel handig dat je ook per wedstrijd een beetje kunt kijken wat je nodig hebt. En Gakpo komt voor twee posities in aanmerking, die nummer 10. En eventueel als vervanger voor Memphis of Bergwijn.
Zou op zich ook best wel een spannende gedachte zijn, toch? Dat de coach van de tegenstander op het wedstrijdformulier kijkt en denkt, oh, hij heeft toch voor dit middenveld gekozen. En dat iedereen steeds moet aanpassen in wat er gebeurt. Want met elk middenveld kan je net iets anders bewerkstelligen.
Ja, zeker. Dus dat is wat voor Van Gaal is dat denk ik prima. Al moeten we natuurlijk nog wel heel erg afwachten wie er straks allemaal fit zijn. Want je gaat natuurlijk nu een maand in waar je eigenlijk gewoon iedere week in spanning zit of iedereen heel blijft. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen, denk ik.
Ja, dat zag je natuurlijk bij Nederland zelf ook al. De een na de ander valt langzamerhand even af of wordt gespaard of moet het rustig aan doen.
Ja, je zult ongetwijfeld moeten gaan improviseren af en toe.
Ja.
En toch als je erover na gaat denken, wie zijn onvervangbaar, dan houdt het bij Frenkie de Jong toch wel snel op. Die is onvervangbaar, die moet heel blijven. Memphis heb je natuurlijk ook veel liever bij, want dan heb je veel meer individuele kwaliteit voorin. Maar verder, ja, kun
Virgil?
Je op zich, ja, maar die kun je eigenlijk ook vervangen. Want je hebt de vrij in de licht ook nog.
Ja, maar de rust waar je het net over hebt van die Van Dijk uitstraalt.
Tuurlijk. Is
die hebben
zo'n
EK toch echt wel gemist, toch?
Nee, tuurlijk wel. Maar tuurlijk, en zijn dode spelmomenten. Nee, ja. Natuurlijk wil je dat Van Dijk speelt. Maar ik bedoel, het is niet zo dat je alles overhoop hoeft te gooien of het compleet anders hoeft te doen als Van Dijk weg zou vallen. En dat geldt eigenlijk vooral voor Frenkie de Jong. Want daar moet je echt anders mee gaan spelen op het moment dat je die niet hebt. Die voegt zoveel verrassing toe dat je daar eigenlijk niet zonder kan. Dat zag je tegen België toch ook zondag. En verder is er voor iedereen op zich wel een oplossing. En je wordt er niet meteen beter van, maar het is ook niet meteen dat je een enorm probleem hebt.
Nee. Nou ga jij naar Qatar. En toen bedacht ik mij, weet je het zeker dat je naar Qatar gaat?
Nou, ik heb het gevoel dat jij toe wil naar DJ La Fuente en het Huis van Oranje.
Ja, ik dacht, jij bent iemand die van een feestje houdt, die van de carnaval houdt. Ik dacht, misschien wil je je ticket wel wijzigen en iemand anders sturen, een collega. En liever gewoon hier vandaan, vanuit het Huis van Oranje.
Dat ik vast een verslag heb van Huis van Oranje wordt.
Embedded in het Huis van Oranje.
Ja, nou dat lijkt me wel echt de hel op aarde. Ja, ja. Ik ga niet graag naar Qatar en om heel veel redenen niet. Ik veug me normaal op een WK en nu heb ik dat minder.
Ja.
Maar het Huis van Oranje is wel het andere uiterste hoor.
Ja?
Ja, althans. Kijk, ik wil het niet af. We moeten even de mensenrechten erbuiten laten. Maar het Huis van Oranje is toch wel. Ja, dat zie ik wel als. Dat zit wel dicht tegen horror aan.
Maar dat is toch gewoon voetbal kijken met entertainment eromheen. Dat is hartstikke leuk voor die mensen. Die kopen een kaartje, hebben een dagje uit. Ja, gaan met allen.
Iedereen moet dat ook gewoon doen.
Ja.
Dus ik veroordeel niemand nee. Die daarheen gaat. Ik hou zelf niet van bloemencorso's en musicals. Als mensen van het Huis van Oranje houden, moeten ze dat vooral doen. Maar ik vind het vreselijk.
Mensen, ik moet jouw gezicht hierbij zien. Ja. Dat gezicht, als je hierover nadenkt, dan trekt jouw hele gezicht samen tot inderdaad een soort van.
Ja, maar we kregen dus zondag een voorproefje. Een soort Huis van Oranje voorproefje. Nou, je werd werkelijk van de tribune afgeblazen. Er is heel veel te doen over gehoorschade tegenwoordig, hè?
Ja.
Dat staat allemaal volop in de media. Nou, bij de KVB hebben ze daar scheid aan.
Ja, dat blijkt wel, ja, kennelijk.
Die La Fuente, die zetten de muziek zo hard dat je bijna van de eerste ring afdonderde. En daar ben ik ben geen oude lul die tegen harde muziek is of tegen dancemuziek is, helemaal niet. Ik vind het alleen, het heeft niets met sport te maken. En dat ergert mij. Daarom heb ik me ook altijd zo geërgerd aan Kleintje Pils bij schaatswedstrijden.
Ja.
Niet zozeer omdat ik die muziek niet mooi vind, want dat is allemaal tot daaraan toe. Dat is ook een kwestie van smaak. Maar het moet ook een beetje om sport gaan.
Maar André Rieu bij Ajax met de Champions League, met die vlaggetjes, dat.
Ja, daar hou ik ook niet van. Maar goed, ja, dat soort.
Maar dat is even. Dat is,
ja,
even.
Dat is eventjes voor die wedstrijd. En dat was een soort folklore. Daar kan ik het op zekere hoogte. Daar kan ik allemaal wel mee leven. Maar het moet wel in de kern om voetbal, om sport gaan. Ook dat volleybal. Dat vrouwenvolleybal.
Ja, WK, ja. In Nederland nu, ja.
Werkelijk iedere bal die wordt uitgeslagen. En opeens wordt er keiharde muziek aangezet en een lichtshow. En dan moet iedereen gaan meezwaaien met zijn telefoontjes. En kijk, ik vind het prima als mensen het leuk vinden. Maar iets meer eerbied voor de sport mag toch wel, of niet?
Ja, het ligt eraan of het in de sport gebakken zit, dit soort dingen. Maar ze willen er graag een feestje van maken, omdat we niet naar het WK kunnen. Dus
marketeers willen dat graag.
Ja.
Ja, marketeers willen dat graag. Dus dan draait het dus om marketing. Dan draait het niet meer om de sport. En ik geloof, ik ben ook niet zo ouderwets dat je alleen nog maar een loterij mag doen in de rust, waarbij je een fiets kan winnen.
Dat was vroeger
trouwens.
Ja.
Mijn opa heeft vroeger in de rust van NAC een fiets gewonnen. En dan moest je een rondje fietsen langs de tribune.
Echt waar?
Ja, zeker. De plaatselijke fietsenwinkel had al een fiets beschikbaar gesteld. En die won je dan, als je geluk had. En om te showen moest je dan langs de mensen fietsen. Een schitterend beeld, toch?
Ja.
Nee, maar zo hoeft het ook niet. Tuurlijk.
Maar hoe zie je het dan voor je? Want laten we even. Het Nederlands elftal speelt in Qatar. Dus er gaan mensen komen met initiatief om voetbalwedstrijden te kijken. Wat je vroeger in de kroeg deed. Ik denk dat heel veel mensen dat zo meteen gaan doen. Met z'n allen weer dat. Wat we tijdens het hele EK eigenlijk gemist hebben. Of op grote schermen naar buiten. Kan natuurlijk niet. Het was november, december. Dus dat is een beetje koud. Maar jij zegt geen hele...
Je kunt toch een geweldig randprogramma maken met allerlei oud-voetballers. Met mooie voetbalbeelden. Je doet een interviewtje met een interessante gast. Je doet voor mijn part draaien allerlei geweldige voetballiedjes. En dan mogen al van mij alle genres zijn. Maar het hoeft toch niet een soort toppersachtige, Sensation White-achtige entourage. Dat heeft toch niets met voetbal te maken?
Nee, maar het gaat om
een... Of vind je me nou een zeikert?
Jij bent van
Amerikaanse sporten, dus jij houdt hier misschien van.
Nou ja, ik vind het... Ik snap wat ze proberen te bereiken. Alleen de andere kant is, de vraag is hoe ver sta je erin door? Ze willen een dagje uitcreëren. En waarschijnlijk hebben zij bedacht, maar dat zullen we zien aan de kaartverkoop. Als het zo meteen vol zit, dan hebben ze de marketeers hebben dat dus goed bedacht.
Oh ja, maar ik denk ook dat er markt voor is.
Ja.
Dus dat is
ik ben in Zandvoort geweest. En als je dan bij dat circuitpark in Zandvoort, dan denk je, dus mensen komen voor de Formule 1. Maar er staat daar ook een man op een podium te schreeuwen in die arena, waar uiteindelijk die fakkel ook werd gegooid op het circuit. Die staat daar te schreeuwen en er staan er twee DJ's achter. En dan moet het hele publiek, precies wat jij nu schetst. En dat gebeurt daar ook. En mensen vinden dat fantastisch.
Ja, maar dat mag ook.
Ja.
Dus dat is prima. En iedereen die het niet met me eens is, moet lekker naar het Huis van Oranje gaan. Alleen ik hou er niet zo van.
Nee, dat blijkt. Dat is duidelijk. Maar jij vond DJ Fuentes in de rust bij Nederland-België, vond je geen hoogtepunt?
Ik dacht dat ze de broer van Remco Pas weer. En hij stond het publiek op te zwepen alsof hij doodserieus in een of andere fabriekshal stond in Berlijn. Wat ook wel weer voor hem pleit. Aan zijn enthousiasme lag het niet.
Nee, misschien wel leuk volgende keer voor de Prinsjesdag dat ze dat een keer eerst doen. Dat al die Kamerleden daar gaan zitten en dat DJ Fuentes daar zo gaat staan. Zo hey ho, en dan daarna de troonrede.
Ja, dat zou wel een leuke extra dimensie geven.
Sjoerd, we moeten een aantal zaken nog even behandelen. Bijvoorbeeld 4 ton voor een wereldtitel. Is dat voldoende, denk je, om de profs van nu te motiveren per speler, hè, 4 ton?
Dat was bij Duitsland, toch?
Duitsland, ja.
Ja, om eerlijk te zijn, die bedragen, het zegt mij allemaal niet zoveel.
Zouden ze dan wakker liggen? Zouden ze denken, 4 ton?
Nee, ze liggen er natuurlijk niet van wakker. Want ze verdienen gigantische salarissen. En dan is 4 ton, kun je zeggen, is weinig. Je kunt ook zeggen, het is heel veel. Ik vind het persoonlijk heel veel.
Ja.
Maar ja, dat is een beetje de realiteit van het voetbal, toch? En het is een entertainmentindustrie geworden waarin de top althans heel veel geld in omgaat. Ja, dan is dit het blijkbaar waard. Ja, het zou geen verschil maken, als je dat bedoelt.
Bij het vorige WK was het 3 ton. Dus er wordt wel flink gecompenseerd, zeg maar. Want het is natuurlijk ook wel duurder geworden, het leven allemaal. Dat begrijp ik ook. Energieprijzen gaan omhoog.
Inflatiecorrectie.
Inflatiecorrectie, ja, bij de Duitsers.
Ja, dat is wel goed dat ze dat doen. Want anders zitten die voetballers straks zonder water en licht.
Ja, kan natuurlijk niet.
Nee, dat moet je niet hebben.
Nee, dus dat is... Maar goed, ze hebben dat zal in Nederland ook wel die kant op gaan, toch? 3 ton, 4 ton voor een wereldtitel, als ze het redden.
Zoveel? Ja, ik kan me niet voorstellen. KNVB is niet zo heel rijk, hè? Nee, dat is echt zo.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat wij wel wat lager zitten, hoor.
Ja, ik ben benieuwd wat we in Nederland krijgen. Dat wordt meestal een paar weken van tevoren bekendgemaakt natuurlijk, wat de beloning is.
We zullen het dus navragen. Maar ik vind ook, kijk, in de betekenis van wat een wereldtitel waard is, moeten we er ook niet heel flauw of kinderachtig over doen. Het zou natuurlijk ongekend zijn als je het wordt met Nederland. En dan kijken we toch niet op een tonnetje meer of minder.
Nou, je kan ook gewoon zeggen, we doen het niet, weet je wel. Ik bedoel, we gaan voor het land spelen.
Ja, maar dat is in relatieve zin natuurlijk al wel een beetje zo. Hè? Zeker bij Oranje. Die premies die spelers verdienen is... Ja, dat is heel raar om te zeggen vanuit ons perspectief. Maar dat is voor die spelers natuurlijk gewoon eigenlijk een beetje voor de bij. Dat is niet zo. Dat verdienen ze bij wijze van spreken met 1 commercial. Verdienen ze in 10 minuten terug wat ze in 2 jaar bij het Nederlands elftal verdienen.
Ja.
Dus zo zien die spelers dat natuurlijk ook al als voor de eer spelen.
Ja.
Dat is het voor die voetballers in de kern natuurlijk wel.
Het is een weekje waarin wat interlands worden gespeeld. En vooral rustig aan de ploegen weer zich kunnen gaan voorbereiden op de hervatting van de competitie. Want het wordt nu 1 lange sprint. Hè? Als trainers het hebben over blokken, er is geen blokken meer. Het wordt nu 1 lange sprint.
Je krijgt in oktober gewoon echt aan de lopende band wedstrijden.
Ja.
Dus het wordt wedstrijd spelen, uitlopen de volgende dag. Klein beetje tactisch en dan weer een wedstrijd.
Er is niks meer aan te passen nu eigenlijk voor trainers die nu in Europa spelen en die in de Eredivisie in de top meedoen.
Nee, de trainers die denken dat ze nog spelpatronen kunnen inslijpen en positiespelletjes kunnen trainen, Althans met effect. Die gaan het moeilijk krijgen. Want het is echt onderhouden. Het wordt echt een beetje zoals ze dat in Engeland 30 jaar geleden al deden. Gewoon wedstrijden, trainen. Althans trainen, even bijkomen en weer door.
Ja, dus dat zal heel veel vragen van al die mensen met al die apparaatjes toch? Om te kijken of spelers in het rood staan en dat soort dingen allemaal.
Dit wordt, kijk, deze maand is natuurlijk de natte droom van de inspanningsfysioloog.
Ja.
Die kunnen nu helemaal los.
Ja.
Met hun schema's en hun data. Wat er ook niks mis mee is, want je kunt daardoor veel beter meten hoe ver je met spelers kunt gaan en wanneer je ze even aan de kant moet houden. Maar het wordt wel spannend, hè, richting het WK. Van wat blijft er nog over?
Ja. Ja, zeker voor de topploeg, maar überhaupt voor een ploeg, zeg maar. Hoe hou je dit fit? Hoe hou je dit bij elkaar? En hoe hou je spelers mentaal fris tot en met 13 november? Zeg je als trainer steeds, jongens, gaan aftellen. Het is nog maar zoveel weken. Hoe doe je dat? Het is een beetje, wordt ook wel een race.
Nou ja, en in dat opzicht, kijk, als je nou over favorieten nadenkt richting een WK, dan hoort Nederland niet bij de topfavorieten, maar wel, denk ik, in het groepje er net achter. Maar dan ben je natuurlijk, als je bijvoorbeeld Frankrijk bent, ben je natuurlijk gigantisch in het voordeel.
Ja.
En die hebben natuurlijk ook spelers die ze niet willen missen, maar die kunnen drie, bij wijze van spreken, gelijkwaardige selecties samenstellen. Dus die komen al helemaal niet in de problemen. En daar heeft een land als Nederland wel weer wat meer last van.
Ik zag Remco pas weer in de slotfase van die wedstrijd van Nederland zelf tegen België een bal pakken en op de grond gaan liggen. En toen bedacht ik mij, in de Eredivisie zie je dat tegenwoordig ook heel vaak. De keepers hebben nog steeds nog een regel dat je maar 6 seconden een bal mag vasthouden.
Jij vindt dat er weinig op wordt gelet?
Nou, volgens mij niet. Ik weet niet, heb je Lars Onderstel wel eens gezien bij Twente, hoe lang die een bal in zijn handen vasthoudt?
Ik heb er eerlijk gezegd nog niet op gelet, maar ik ga het gelijk doen komend weekend.
Maar het is toch, zeg maar, een regel nog steeds dat je maar 6 seconden mag vasthouden als keeper?
Ja, die regel.
En als je
nog
stuitert, begint die 6 seconden toch niet opnieuw?
Nee, maar je kunt wel, als je, zeg maar, naar de grond gaat,
ja,
dan telt dat nog als de actie.
Als je gaat liggen op de grond?
Ja, daarmee kun je wat tijd winnen. Daarom gaan keepers vaak in slotfases, ook als ze een simpel hoge bal krijgen.
Heel rustig.
Gaan ze even naar de grond.
Ja.
Dan pakken ze alweer een seconde of 6 mee. Vervolgens ga je opstaan.
Ja.
En dan tel je tot 6.
Pas als je staat, dan tel je. Dan telt het officieel, volgens de regel.
Volgens mij telt het, zeg maar, na de actie.
Ja, maar dit is toch een regel die we in het begin heel erg strikt hebben nageleefd. En die, waar eigenlijk, wordt er bij jou nog op gelet op het amateurveld?
Nou, ik ben altijd al lang blij dat ik die bal kwijt ben. Ik schiet het liefst gelijk naar voren. Nee, er wordt minder op gelet, dat klopt.
Ja. Ja, en als je daarop gaat letten, heb je volgens mij elke week wel 23 vrije trappen in de 16.
Ja, maar wanneer is jou dit opgevallen?
Nou, toevallig zag ik bij Onderstal een aantal keepers. Ik zie heel vaak keepers inderdaad heel lang die bal vasthouden. En dan zie je stuiteren. En als je bij een wedstrijd zit ook, dan denk je ineens van, nou, keeper, kom op, weet je hebt maar 6 seconden. En ga gewoon eens tellen. Dus het zijn hetzelfde met wissels. Er wordt dan gezegd tijdrekken, weet je, als je een wissel een halve minuut wordt, komt erbij aan het einde van een wedstrijd, van een helft. Maar dat zijn natuurlijk wissels, dat is geen halve minuut. Dat is vaak een minuut.
Duurt veel langer.
Duurt veel langer.
Ja. Maar ja, dan komen we weer bij de Van Basten doctrine uit. Dan moeten we de zuivere speeltijd in gaan voeren. Dat is natuurlijk in heel veel opzichten heel logisch om te doen.
Ja. Ja, dan wordt het inderdaad. Want die scheidsrechter
heeft dat niks met die 6 seconden van die keeper te maken.
Nee, dat heeft niks met die. Maar het zijn van die regels die zijn ingevoerd. Van een halve minuut per wissel. Of voor een blessurebehandeling een minuut. En dat komt er dan bij. Maar de vraag is dat de echte tijd die erbij komt. En vroeger in het amateurvoetbal verbaasde je wel eens over scheidsrechters die 9 minuten lieten doorspelen. Maar die zetten die klok op stop. En dan gingen ze daarna weer verder. En eigenlijk is dat wel bijna logisch.
Ja, maar blessuretijd is wel veel langer geworden de afgelopen paar jaar.
Ja.
Maar goed. Ik ga op de keepers letten.
Ja.
En ik ga eens even een paar scheidsrechters appen. Die houden van appen, zoals je weet.
Weet ik. En je zit in het wereldje goed, hè? Jij zit er goed in, hè?
Ja. Zeker. Scheidsrechters die zijn altijd bereid om even een strategisch appje te sturen. En die sturen dan even een app over het tijdrekken. Althans, het te lang vasthouden van de bal.
Ja.
Dan ik ben persoonlijk ook fan van de indirecte vrije trap in de 16.
Ja, daarom.
Die kunnen niet vaak genoeg gegeven worden. He, zo'n muurtje in de goal. En dan zo'n enorme scrimmage.
Ja.
Op de doellijn, ja, dat is wel goed.
En ik denk ook dat er zijn natuurlijk genoeg mensen uit betaald voetbal die luisteren. Dus het kan niet anders dan dit weekend dat er dan heel veel vrije trappen ineens worden gegeven voor die 6 seconden regel.
Zeker weten. Dick van Egmond luistert dit ook. Het zou mij verbazen als Dick van Egmond niet naar de AD Voetbal podcast luistert.
Maar zou er een scheidsrechter überhaupt tellen in zijn hoofd? Stel die vraag ook eens. Ik ben heel benieuwd. Weet je, telt hij 1? Wat doen ze?
Nee, dat doen ze niet meer.
Nee, hè?
En het is namelijk ook vaak zo dat net op het moment dat die scheidsrechter denkt van ik ga nu fluiten,
dan trapt
hij snel uit.
Ja. Nou ja. Bij deze. Nou goed, ik ben benieuwd wat jouw bevindingen zijn, maar het viel mij toevallig op.
Leuke bijzaak.
Ja. Dan nog even tot slot van deze podcast naar het
historisch feitje.
Dat heeft alles te maken met een jaar geleden precies.
It's excellent to be honest. You know, I think for every player and for myself to work in here as well, it's good. You know, I appreciate that very much. And I think if you look at modern football nowadays, that all the teams need these facilities as well, which is very positive. After that, of course, going on the pitch and have the training sessions with the players, which was very good as well.
27 september 2021, Jaap Stam. Ontslagen bij Cincinnati dit keer.
Ja.
Toen bedacht ik mij, goh, weet je, en ontslagen bij Feyenoord en ontslagen bij Cincinnati. Nu een analist bij Viaplay. Komt die man ooit nog eens een keer als trainer weer aan de bak?
Ja.
Zal wel weer ergens, God. Maar...
Kijk, ja, van alle kanten, trainers worden toch voortdurend ontslagen. Is Jaap Stam daar een uitzondering in?
Maar hoor jij Jaap Stam op een rijtje tegenwoordig nog wel eens voorbij komen als een Vitesse zoekt een nieuwe trainer? Hoor je de naam Jaap Stam, hoor je niet automatisch. Nee. Na een jaar, goed half jaar bij PEC Zwolle.
Dat is waar, maar Wiljan Vloed hoor je ook niet meer.
Nee.
Nee, maar er zijn heel veel trainers als je zeg maar de VI-seizoengidsen van de laatste 10 jaar erbij pakt. Ja. Kom je een heleboel trainers tegen dat je denkt, oh ja, verrek, dat was ook een trainer ooit,
ja.
Lang geleden. Nou ja,
maar deze jongen stond aan het begin van zijn carrière als trainer.
Is ook zo. En waarom zou Jaap Stam... niet bij een modale Nederlandse club kunnen werken. Volgens mij zou dat best kunnen.
Ja, maar het toont alleen maar wel weer aan hoe snel een voetbalcarrière kan gaan. Toch van een jongen die bij PEC Zwolle het goed doet als trainer, waar iedereen heel enthousiast over is. En bij Feyenoord eigenlijk na een hele slechte start ontslagen.
Ja, nou ja, in het algemeen, het is echt een moeilijk vak.
Ja.
Dat is wel gebleken. En er zijn nog maar heel weinig oudspelers die uitgroeien tot toptrainers. Althans, oud-topvoetballers die uitgroeien tot toptrainers. Dat zie je bijna nooit meer.
Nee.
Het zijn over het algemeen gemiddelde spelers die al vroeg in hun carrière eigenlijk een trainerscarrière aan het opbouwen zijn. Ofwel doordat ze allerlei studies aan het doen zijn. Ofwel volledig gefocust zijn op hun toekomst daarna. En die groeien vaak uit tot toptrainers. Je kunt ze allemaal opnoemen van Klopp tot Ten Hag. Guardiola is dan nog een uitzondering. Maar verder is dat bijna standaard. En het is gewoon echt heel moeilijk geworden. En je moet ook wel een beetje... Ja, dat is een open deur, maar je moet toch ook een beetje geluk hebben. Want inderdaad, Jaap Stam doet het dan bij Zwolle goed. En bij Feyenoord valt het helemaal verkeerd. Of het helemaal zijn schuld is, dat kun je nooit helemaal zo één op één zeggen. Maar je moet daar ook een beetje mazzel bij hebben. En kijk, Van Bommel is ook een interessante wat dat betreft.
Ja, want die is bij PSV goed begonnen, bij Wolfsburg goed begonnen. En in België bij Antwerpen ook goed begonnen.
Ja, daarna ging het dan weer minder.
Ja.
Ja.
En voorlopig bij Antwerpen gaat het nog goed en gaat het crescendo. De vraag is of hij dat nu een heel seizoen kan volhouden natuurlijk.
Nou ja, ik hoop eigenlijk van wel.
Ja.
Want Van Bommel was wel altijd iemand die terecht, waar mensen wel een trainer in zagen. Zowel qua manier waarop hij vroeger voetbalde. Het was toch een jongen die na moest denken over het spel. Die niet een soort natuurtalent was dat compleet op intuïtie speelde. Het zou best wel aardig zijn als dat een keer lukt met Van Bommel.
Ja, en dat hij dan daarmee de volgende stap kan maken. En dat hij wel een keer door kan groeien als trainer.
Ja,
ja.
Hoe meer Nederlandse toptrainers, hoe beter. Want daar hebben we natuurlijk te weinig van gehad de laatste jaren.
Ja, dat is waar. Heel goed. Nou Sjoerd, dat was dan de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Morgen zijn we er weer, dan met Maarten Wijfels. Gaan we verder praten over de actuele stand van zaken in het voetbal. Dank voor vandaag. En
ik ga zo even DJ Lafouente in de auto draaien.
Zou ik gewoon de hart aanzetten en dan de één hand op het stuur en de andere hand naar boven.
Uiteraard.
Heel goed. Dankjewel Sjoerd.